Het EK-voetbal is officieel begonnen gisteravond met de wedstrijd tussen Turkije en Italië. Een wedstrijd die werd gewonnen door Italië. En wij gaan het in deze AD-voetbalpodcast natuurlijk vooral hebben over Oranje, dat morgenavond in actie komt. Aangeschoven alle drie de Oranje-watchers, Maarten Wijfels, Mikkel Schouka en Sjoerd Mossou. Is het wel lekker ook voor jullie dat het toernooi nu begonnen is, ook al was de voorbereiding ultra kort, maar het voelt nu wel een beetje alsof het toernooi echt begonnen is, toch?
Nou, eerlijk gezegd nog niet helemaal.
Oh, nog steeds niet?
Ik heb vanochtend gewoon weer de vuilnisbakken buiten gezet en de boterhammen gesmeerd voor de kinderen.
Maar jouw EK-gevoel begint als je in het buitenland bent bij een toernooi? Of als je echt ergens kan zitten?
Nou, als we straks in het stadion zitten, ja. Denk ik. Nu nog niet echt.
Nee? Voor jullie?
Bij mij begon van de week al toen de Gazzetta dello Sport zo'n heel mooi invulschema had. Ik zag dat, dacht ik, ja. Beginnen.
En jij, Mikkels?
Nou, het is nu begonnen, want dus de eerste wedstrijd is gespeeld, hè?
Ja.
Dus we kunnen er niet meer onderuit nu.
Nee, dat is waar. Maarten, niet een beetje handen aan dat ding, want dan krijgen we onze ingezonde briefjes dat je daar... Ja. Maar het is nu begonnen voor jou.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik gisteren bij het Nederlands Elftal, daar zag je de eerste oranje supporters in oranje shirtjes staan. Er stonden wat fietsers te wachten toen die selectie voorbij fietste eigenlijk. Dacht ik, het begint nu een klein beetje te leven.
Ja, ik chargeerde net ook een beetje, maar het is natuurlijk in de brede zin wel zo. Kijk, wij zitten bovenop het Nederlands team. Wij zitten allemaal met onze neus in het voetbal. In het land leeft het ondergemiddeld. Je merkt het als je gewoon door de stad gaat fietsen of als je ergens heen rijdt. Zoals je dat toch gevoelsmatig in het verleden meer had. Hè, dat de straten oranje waren versierd. Dat je overal referenties zag aan het EK. Dat die oranje hits al echte hits waren. Dat is allemaal wat minder.
Voetbal gaat nu echt beginnen. We kunnen ook nu echt naar voetbal gaan kijken. Want nu kunnen we echt gaan zien hoe goed die ploegen zijn, toch? Alhoewel er wel een aantal ploegen is ondertussen dat echt corona gevallen heeft. De Russen, de Zweden, de Spanjaarden. Ik vrees dat we ook nog niet klaar zijn, dit EK daarmee.
Nee, want ik sprak het Dik Advocaat nog even. Die was op weg naar zijn eerste uitzending bij Johan Derksen aan tafel. En die zei, ja, het is toch wel zwaar voor die spelers. Want ze moeten dus, hij noemde Berghuis, die kwam rechtstreeks vanuit de competitie. Heeft hij zich eigenlijk in Zeist gemeld. En eigenlijk is hij niet meer naar huis gegaan. Volgens mij bijna niet naar huis gegaan. Maar toen zei hij, ja, als ze nu thuis zijn, dan zou het toch even moeten kunnen. Want wij zaten met Feyenoord ook in de bubbel, maar we gingen toch ook naar huis. Maar dat risico is echt te groot natuurlijk.
Ja.
Is echt te groot om te zeggen tegen Teun Koopmeiners en
Cody Gakpo.
En Cody Gakpo, ga maar even lekker gezellig 2 dagen naar huis.
Het is wel voor het beeld wel goed dat het nu bij Spanje en Zweden is. Voor Spanje is dat natuurlijk vervelend, maar die kunnen er best 3 missen. Stel dat er nog 3 op die even goed zijn, maar Zweden niet. En dat wordt natuurlijk wel de vraag, van bij welke landen gaat dat nou optreden? Als Nederland zelf dat zou hebben met, zeg eens, Frenkie de Jong, Steven Berghuis en Ryan Gravenberg of zo. Nou ja, dan is dat toch wel, dan hakt dat er wel meteen heel erg in. Dus je kunt misschien wel een heel, wat dat betreft, oneerlijk toernooi krijgen door voetballend het verschil te maken, maar door zoiets. En dat hoop ik toch niet.
Het blijft toch onwaarschijnlijk dat de UEFA, in tegenstelling tot het IOC, niet gewoon een plan heeft gemaakt om al die voetballers te vaccineren. Want er wordt veel voor naar de KNVB gewezen. Dat is deels misschien ook wel terecht. Maar daarboven had natuurlijk een UEFA moeten zorgen dat gewoon centraal geregeld was. Dat niet is gebeurd heeft ook met allerlei dubbele belangen te maken. Je hebt natuurlijk ook met de clubs te maken. Die staan er net weer anders in dan die nationale bonden. Maar dit had je toch gewoon geregeld moeten hebben. Ja. Er zijn vaccins genoeg. Er zijn helemaal niet zo heel erg veel voetballers die aan het EK meedoen. Had ze gewoon op tijd op een centraal moment gevaccineerd.
Ja, maar goed, UEFA moet ook bezuinigen op de premies. Hè? Dus daar is natuurlijk al flink fors bezuinigd.
Ze hadden wel weer zelf moeten willen, hè?
Ja, dat is waar.
Ik las het verhaal van de handbalster die niet naar de Olympische Spelen gaat omdat ze wilde geen vaccin.
Nee.
En dan word je dus paria, geloof ik, hè? Dan mag je dus eigenlijk nergens meer komen.
Hadden we wel het Weghorst misschien niet mee kunnen nemen als die geen...
Nee, maar het is ook, maar dan nog kan het vrije wil zijn. Dat is bij het IOC ook zo. Maar dan had je een heel groot gedeelte van het probleem natuurlijk getackled.
Ja, dat is waar. Nederland zelf gaat beginnen aan het toernooi. Verre van als topfavoriet. Dan zie je ook een beetje een discussie langzamerhand gaan. Als er dan geen favoriet zijn, moet in ieder geval met mooi voetbal strijdend en ondergaan dit EK.
Maarten kijkt al moeilijk.
Ik zie Maarten gelijk moeilijk kijken. Hè?
Nee. Het is ook een prachtige discussie. Hè? Ik zag hem tv ook voorbij komen. Echt? Eergisteren.
Ja.
En ja, we winnen het toernooi toch niet. Dus laten we dan maar mooi voetballen.
Alsof dus dan moeten we 4-3-3 met vleugelspelers, tiki-taki, zover dat gaat.
Of dat een keuze is. Ik snap wel dat je natuurlijk dan wat aanvallender kan gaan spelen. Maar dat kan ook zomaar een 3 of 4-0 nederlagen opleveren in het huidige voetbal. Dan is ook iedereen boos. Het is natuurlijk niet zo dat een ploeg kan zeggen, nou ja, we gaan niet winnen. nu gaan we het allemaal heel mooi doen. Dat moet ook natuurlijk, dat heeft ook met kwaliteit te maken. En ga maar tegen Oekraïne zeggen, nou ja, we gaan het dan op een andere manier doen. We gaan het mooi doen. Wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan met een verdediger minder en een spits erbij? En wie is er dan de afloop tevreden als we verloren hebben, omdat we het toch wat mooier zijn gaan doen? Dus ja, het is volgens mij ligt dat niet zo eenvoudig dat je die keuze zomaar kan maken.
Het is toch ook, als je er nou eens gewoon heel nuchter over nadenkt, voetbal is toch geen jurysport? Dat je de dubbele flikvlak doet en dan zegt, hey, nou, we delen we 9 vooruit. Dat slaat helemaal nergens op.
Dat je een bonusdoelpunt krijgt of zo. Dat ja. Je dan, ja.
Ik bedoel, als dat zo was, nou ja, dan kon je daar nog naar kijken. Maar in dit geval, ja, kijk, je moet, als land, ieder land heeft wel een soort volksaard. Ik vond het altijd wel terecht dat bijvoorbeeld Cruijff zei, wij zijn geen land van gewichtheffers. He, die Nederlandse gewichtheffers, die kennen we niet. Nou, dus dat wij wat meer aan de techniek en dat we proberen ook om er wat van te maken. Nou, prima. Maar als je al onze successen ziet op toernooien of finales, dan is het altijd om de teams zich hebben aangepast. Zeker de laatste, wat is het, de laatste 25, 30 jaar. Dus je bent toch wel gewoon achterlijk als je dat niet doet. Ja, dat lijkt me geen discussie.
Maar dat doet iedere topploeg tegenwoordig.
Ja.
En kijk, soms wordt er wel eens een werkelijkheid gecreëerd waarin het lijkt alsof ploegen geen tegenstander meer hebben. Alsof je zeg maar op een goede dag beslist om frivol te gaan voetballen. Jongens, we gaan lekker frivol voetballen.
Ja, maar dat is toch het feestelftal, is dat van de zaterdagochtend?
Ja, nee, maar dat is dat wordt heel vaak vergeten. Dat, en zeker in het moderne voetbal, dat de tegenstander heel bepalend is in wat je zelf kunt en niet kunt. En dat, ja, dat verbaast mij ook wel. Dat het een soort keuze is. Zo van,
ja.
We gaan eens eventjes dominant voetballen. Nee, dat is in voetbal bijna niet meer. Want het gaat voortdurend op en neer. Het is omschakelen, continu. En dat, ja, daar zul je toch op de een of andere manier mee moeten.
En misschien is het ook wel een beetje zo dat wij ons land soms een beetje te hoog inschatten met wat we allemaal kunnen.
Dat is toch altijd
dat
zo.
Sowieso.
Dat is echt altijd zo.
Ja?
Ja, dat is zo. Dan, maar dat hebben die spelers natuurlijk ook een beetje. Als Jong Oranje een EK gaat spelen, dan zegt Kluivertje, zegt dan, ah,
zelf, ja.
Ook wel winnen hoor. Dat eigenlijk niet zo moeilijk. Dat is een beetje de insteek. Terwijl, als je spelers hebt die in de top spelen, dan weten ze hoe het op details bepaald wordt. Hoe dicht soms succes en falen bij elkaar ligt. Dus ja, daar moet je gewoon. Je moet gewoon je wapens gebruiken. En ja, dat hebben de twee bondscoaches die de laatste toernooien voor ons hebben gecoacht, die hebben dat gewoon ook gedaan.
Er zijn ook maar weinig landen, denk ik, die in al die toernooien, in al die loop der jaren eruit zijn gesprongen zonder dat ze een prijs pakten. Maar die zijn blijven hangen omdat ze zo mooi voetbal hebben gespeeld. Hè? Ja. Ik denk eigenlijk alleen Nederland in 1974 en Brazilië in 1982. Maar daarna schiet me al niet zo snel een land er binnen waarvan je zegt, nou, die hebben geweldig voetbal gespeeld, maar die hadden die prijs moeten pakken, maar ze hebben hem niet gepakt.
Brazilië de laatste jaren überhaupt ook nog niet op grote toernooi. Dat was ook allemaal niet frivol en dat soort dingen. Dat was ook allemaal heel zakelijk.
Ja. Nederland in 98.
En daarbij, ja. Hè, ze lieten van de week het EK 2008. Toen speelde Nederland, probeerde met Van Basten toen om, die speelde Van Nistelrooy in de spits op. Die zette Sneijder op links, Van der Vaart op 10. Die probeerde voetballers in zijn elftal te krijgen. Maar ze lieten van de week de mooiste goal van dat toernooi zien. En dat was een geweldige counter. Corner tegenstander, Van Bronckhorst haalt hem van de lijn. Bal gaat vooruit. Van Bronckhorst sprint 80 meter. Geeft de paas. Dirk Kuyt kopt hem terug. En Sneijder schiet hem erin. Dat was eigenlijk de mooiste Nederlands elftal doelpunt van dat toernooi. Nou, dat was dus een hele snelle, moderne, vlijmscherp uitgevoerde counter.
Ja, jij hebt het al vaker geroepen. Omschakeling en dode spelmomenten. Hè? Dat is de key.
Bijna de helft van de goals van het laatste WK in 2018 vielen uit een standaard situatie of een omschakelmoment.
En de beste interlands van de laatste 3 jaar onder Ronald Koeman, dat waren ook echt allemaal omschakelwedstrijden. En waarin het Nederlands elftal heel goed profiteerde van voetballen vanuit de reacties, zoals dat zo mooi heet. En daar hadden ze en hebben ze ook de spelers voor. Daar hebben we de kwaliteit voor. Kijk, als je niet topaanvallers hebt die met een creatieve actie een wedstrijd kunnen beslissen, daar hebben we er maar één van. Die speelt bij, dat is dan, laten we zeggen, tussen subtop en top Europa in. Maar verder natuurlijk niet. Verder hebben we aanvallers van eredivisieniveau. Ja, dan zul je toch iets moeten bedenken.
Ja, nou las ik van de week een heel artikel in NRC over hoe data ons kan helpen. Ja, ik zie jou gelijk weer moeilijk kijken, Mikkel, als ik daarover begin.
Data ons weer aan de titel ook? Of
nou niet? Ja, dat stond onder andere, was onderzocht door Frans Bureau dat Memphis 60 keer sprintjes trekt van meer dan 20 kilometer per uur. En dat zo'n kracht is. En als je dus de 5-3-2 helemaal op data kan inrichten, of dat dan bij ons past, zeg maar. Dus dat je, zouden ze zo ernaar kijken met het systeem van Oranje? Of is dat gevoel? Gevoelcoach
je niet? Helpt hem dat niet in een 4-3-3 als hij die 60 sprintjes trekt?
Hij heeft ooit voor Olympique Lyon gekozen, ook op basis van een databureau. Dat is hij, welke club past het beste bij me?
Ja, toen was hij als linksbuiten, hebben ze dat uitgerekend en toen werd hij spits.
Ja.
Dus we komen wel een beetje, ja, het is maar wat je erin wil zien. Maar ik neem aan dat de bondscoach weet dat Memphis Depay zoveel sprints in een wedstrijd af kan leggen. En dat goed is. Ik denk niet dat je het allemaal weer te groot moet maken. En dat je daar je systemen en zo...
Als hij in het goede kolommetje kijkt, dan weet hij dat. Ja. Maar wat data betreft... Nee, god, data is best wel interessant. Maar het is ondersteunend, precies. Dat is de functie.
Oekraïne. Ja, als jullie zeggen dat het ondersteunend is...
Duw je nogal van wat door de strot heen.
Nee, ik ga niks door je strot duwen. Want ik weet wel hoe dat gaat. Nee,
het is wel logisch dat je tegenwoordig... bepaalde data meeneemt. Alleen het mooiste voorbeeld blijft toch... er is nu toch een beetje een trend gaande... dat ploegen maar niet te veel meer op doel schieten. Liever maar doorcombineren tot de doellijn. Maar stel nou dat ze vroeger tegen Roy McKay hadden gezegd... ja, Roy, je hebt wel een goed schot en zo... en wel een gevoel voor dat doel, maar... ga jij maar gewoon ook mee helemaal doorcombineren tot de goal... dan hadden we waarschijnlijk nooit van hem gehoord. Nee. Dus ja, dat zit natuurlijk... dat is niet zo absoluut. En... dat,
nee, maar data ondersteunt toch wel op basis van het systeem dat je wil samenstellen. Als je het samenstelt op Depay, dan weet je dat die verdedigt niet heel veel mee. Dus je moet daar iets tegenover zetten.
Jawel, maar dat kun je nou ook wel gewoon zien aan het type speler dat hij is. Maar ik vind het prima. Hè, als je, het is juist goed dat je bepaalde dingen wel onderbouwt, omdat dat bij deze tijd hoort. Maar sla niet in door. Hè. Dat moet je echt niet doen.
Maar van de week bij het fysieke gedeelte zagen ze dat Van de Beek dus niet voluit kon gaan bij sprints. Dat was vroeger, moest je dat misschien met het oog zien, had je... denk ik ook wel gezien. Hè? Als je een goede trainer bent of een goede fysio, dat je denkt, nou, die houdt wat in of die gaat niet voluit. Maar nu kunnen ze dat dus blijkbaar allemaal afmeten. Dus dan vragen ze aan hem, wat is er aan de hand? En toen zei hij, ja, ik heb last van mijn lies. Voor het eerst. En toen kwam dat aan het rollen. Dus natuurlijk, dingen ondersteunen het wel. En je kan het ook bewijzen als een speler natuurlijk zegt, joh, ik ga wel voluit. En jij zegt, nou, kijk, dit zijn je cijfers en dit had je normaal moeten lopen. Dan wel, maar ik weet niet of het nou in systemen allemaal zo erg belangrijk is. Het oog van de trainer ziet dat vaak hetzelfde. Misschien is het alleen een bevestiging. En wat Sjoerd zei, een ondersteuning.
Ja, nou ja, ik vind het mooiste voorbeeld altijd dat bij Ajax hadden ze ook allerlei data en werden dingen uitgezocht. En toen kwam Tony Bruinslot, toen die nog leefde, die kwam eens bij Peter Bos, die nu trainer was, en die zei, trainer, mag ik even iets opmerken? Ja, zei Bos, en natuurlijk Tony. Ja, ik heb nou zitten kijken, Hakim Ziyech, hoe die met zijn lichaam beweegt, dan is het eigenlijk het beste als hij op rechts staat en niet op links, want dan komt hij beter uit met ploegenoot die en dat. En Bos die haalde zo wat data erbij en die zei, ja, Tony, die data zeggen dat ook, maar jouw kennisoog had dat dus ook al gezien. Zei Tony, nee, dat zie je als je kijkt. En dus, toen zei Bos, ja, dat is wel een mooi voorbeeld van hoe dat toch nog ook steeds wel echt het kennisoog belangrijk is.
Heel goed. 5-3-2 is het systeem waar Nederland in gaat spelen. Welke spelers zijn nog een twijfelgeval in dit systeem voor jullie?
De linksback.
Ja.
Daar kun je Van Aanholt neerzetten. En dat is eigenlijk een beetje lood om hout te ijzer. Het is niet zo dat dan gelijk iets oplost. Maar daar zou je over kunnen discussiëren. De spits. En dan met name Weghorst. Ja, en centraal achterin moet je natuurlijk kijken of De Ligt fit is.
Ja, niet de Roon.
Nou ja, is het voor ons een twijfelgeval?
Ja, voor jullie. Misschien ook wel voor jullie of voor de bondscoach. Maar het is gewoon puur, zeg maar. De bondscoach heeft gezegd, 9 van de 11 namen heb ik in mijn hoofd zitten. Ja.
Voor ons is dit... Als je het loskoppelt, dit is de opstelling natuurlijk die we hebben gezien. Er gaat niet nog op de laatste dag wat veranderen, neem ik aan. Dus Weghorst en bijna gaan we wel zien. Maar je wil van ons weten, als Sjoerd bondscoach was geweest, wat hij dan had gedaan.
Ja, dat is al serie die we op AD hebben. Maar dat is. Maar ik ben benieuwd wat jullie gevoel nu is.
Maar discussiepunten zijn toch Weghorst, Wijndal en eventueel Droon. En Droon,
Maar daar hoort het al 3 jaar, hè? Dat hij, en
we hebben het veel over gehad. Ja,
die wordt niet geselecteerd omdat hij een knappe jongen is.
Ik denk dat in zo'n eerste wedstrijd, waarin iedereen toch een beetje voorzichtig is, dat hij dan juist speelt. Omdat je toch denkt, van, ja,
dat denk
je moet
ik
hem niet verliezen.
Dan denk ik ook dat je toch een speler wil die... Kijk, het allerlaatste wat je wil, is dat je een herhaling krijgt van Turkije uit. Dan stonden we daar, als je het dan hebt over proberen aan te vallen, stonden we daar met kansloze buitenspelers die een man voorbij kwamen. Corner voor Nederland, huppakee, 1-0 in het net. Daarna nog een keer 2-0 in het net. Dus dat wil je zeker niet. En nu speelde De Roon ook die wedstrijd, dus even niet het aan hem opgehangen. Maar je wilt in elk geval Niet dat je het idee krijgt van, hey, we gaan weer zo'n wedstrijd spelen. Dus daar zal die zijn al op inrichten.
Ja, maar nou heb ik jullie hebben de twee wedstrijden gezien, de oefenwedstrijden, ja, Schotland en Georgië. En dat ik weet dat het oefenvoetbal is. Maar daar kwamen die mannen die op de vleugels de voorzet moeten geven toch ook niet heel erg.
Dat is het probleem. Dat kijk, bij België. België is het gidsland wat betreft het spelen met drie centrale verdedigers en met wingbacks. Het moderne woord. België
is het gidsland. Zie in Maasluis wordt nu alweer gelijk gedacht. Wingbacks.
Wie hebben die daar staan? Die hebben daar soms... Chat die speelde daar. Dat is een hele technisch vaardige speler die inderdaad een bal kan trappen. Hoe heet die? Van Atletico Madrid.
Carrasco
heeft daar ook gespeeld.
Meneer.
Ja, kom dan aan met Denzel Dumfries. Dat is natuurlijk iets anders. Dat is een soort tank. Alleen dat is geen verfijnde man die eens even de vroege voorzet gaat geven. Nee,
maar dat is ook het hele tegenstrijdige. En ik bedoel, we gaan het toch niet meer veranderen, want daar gaat ze voetballen. Maar dat is ook vind ik het hele tegenstrijdige aan het hele principe van dit idee. Want je gaat eigenlijk zonder buitenspelers spelen, omdat je geen goede buitenspelers hebt.
Ja.
Nou, tot dat punt kan ik het volgen. En vervolgens ga je een systeem spelen waarin de backs cruciaal zijn, terwijl je geen goede backs hebt.
Ja.
Dus dat is heel merkwaardig. Dus je maakt nu de backs maak je heel belangrijk, terwijl je ze eigenlijk niet hebt.
Ja, nou, je zou het kijk op links kunnen oplossen. Daley Blind kan dat prima tegen Italië. Toen in de beste wedstrijd onder de Boer speelde hij op links. Was hij ook betrokken bij menig gevaarlijke aanval. Dat is op te lossen. Maar op rechts is dat wel moeilijker. En is het soms wel eens te denken: zou Berghuis dat nou niet kunnen? Niet mee verdedigen, maar dan echt in een rol dat je zegt, joh,
heb je dat nog nodig?
Dat jij veel aan de bal komt en probeer maar die. En dan kan hij natuurlijk niet met zijn rechterbeen trappen, maar dat je dan toch met links wat probeert.
Maar heb je dat überhaupt nog nodig dat je met drie verdedigers achterin en met een verdedigende middenvelder als de Roon erbij, om dan nog twee extra verdedigers op de vleugel op te stellen? Want dan sta je eigenlijk met zes man.
Ja, dat ligt er natuurlijk een klein beetje aan wat er tegenover wordt gezet. Krijg je daar inderdaad types die de voortdurend achterlijn halen? Ja, dat, moet je dat dan Berghuis aandoen? Of moet je het zo inrichten dat hij ook af en toe het kan laten lopen? En dat opgevangen wordt. Maar ja, die eerste landen, ik neem niet aan dat die allemaal volle bak vooruit gaan spelen. Zeker Noord-Macedonië niet. Dus dan zou je inderdaad kunnen overwegen om bijvoorbeeld Dumfries niet op te stellen, maar daar Promes of Berghuis te zetten. Al denk ik wel dat die trainers van tegenwoordig wel heel snel kunnen inschatten waar dan wat te halen valt. Hè. Dus als je van tevoren zien, ja, daar speelt Berghuis en geen Dumfries. Ja, dan kunnen zij natuurlijk ook een tegenzet doen.
Ja, maar uiteindelijk zie je op links is de afgelopen twee oefenwedstrijden bijna niks doorgekomen qua aanvallen.
Weinig, ja.
Niks. Nee. We hebben geen voorzet gezien.
Als er een voorzet kwam tegen Georgië, was het vanaf rechts. Dan was Dumfries die nog enigszins een bal kon geven.
Ja, maar wat Wijndal natuurlijk goed kan en wat hij bij AZ ook goed gedaan heeft. En waar hij ook in zijn beste wedstrijd, zijn debuutwedstrijd geloof ik bij Nederland zelf al. Is toch de combinatie ook zoeken met de man voor hem. Ja, de man voor hem die eens naar binnen gaat.
Ja.
Wijndal eroverheen of juist binnendoor. Dat is zijn kracht. Alleen hij heeft niemand voor zich. Dus het strookt. Hoe zeg je dat?
Het stokt.
Ja.
Hij zei dat zelf ook, hè, dat het grote verschil was.
Ja.
Het zijn ook moeilijke interviews, hè, want als hij zegt, ja, je speelt nu niemand voor me. Ik weet het eigenlijk ook niet, want dat is waar ik al die jaren op voort heb geborduurd. En nu staat er niemand. En dus hij zei, ja, dat is eigenlijk niet zo'n heel groot verschil. Het enige verschil is, er staat niemand voor me.
Ja.
Ja.
Oranje moet die eerste tijd gewoon winnen om in ieder geval een gevoel op te bouwen natuurlijk. Dat winnen is, hoe maakt niet uit als ze maar winnen, toch?
Sowieso, 2000,
sowieso niet verliezen.
Nee.
2000 kunnen we herinneren. Toen werden ze helemaal weggespeeld door Tsjechië voor wat ik me nog terug kan halen van die wedstrijd. Toen kregen ze een strafschop. En
toen viel Ronald de Boer, die viel omhoog. Ja. Kreeg hij een strafschop.
Ja.
Ja, daar heeft eigenlijk de rest van het toernooi niemand het over gehad. Maar die eerste wedstrijd was nou niet zo dat je dacht, die gaan halve finale halen.
Maar als je het dan hebt over nog welke posities nog. Ik zit toch gewoon, dus, van de week zat ik ook nog eens te denken, dan ben je Luc de Jong. En dan ben je helemaal niet de beste speler van Nederland. En zijn rol was ook heel duidelijk. Hij was de pinchhitter tot de Boer ineens hem ging opstellen. En in maart maakte hij in drie interlands een goal. Nou, die jongen die dacht, nou, ik ben nu vertrokken, want
dit is het.
De trainer weet nu wat hij wil. En dan komt er eens een voorbereiding en dan zeggen ze tegen hem, ja, Luc, Wout Weghorst die nooit is opgeroepen, die gaat nou spelen en succes ermee.
De vraag is nu, was Wout Weghorst nou een van die negen van de elf, zeg maar, die in zijn hoofd had zitten? Of is dat in die ene week, een paar dagen zei ze, in die ene week Portugal geboren, dat ineens dacht, nou...
Je wil eigenlijk weten wie die twee zijn.
Nou, ik ben er dus benieuwd naar wie. Want het kan dus ook zijn, als hij zegt ik heb er 9 van de 11. Iedereen zou zeggen, iedereen zei van tevoren, Weghorst is een reservespeler, want die is nooit opgeroepen. Dus dan gaat iedereen uit van Depay, Luc de Jong of Malen, dat kan. Weet je, dat je nog weet. Ineens is Weghorst is een soort van konijn uit de hoge hoed.
Ja, maar ik vind ook, en spreek even tot het volk.
Oh.
Als het mislukt met Weghorst, dan is het volk mede schuldig, vind ik. Die hebben zo hard geroepen om die Wout Weghorst. Die moest en die zou bij het Nederlands elftal. Want dat was me toch een fenomeen, zeg. Ja. Nou, ze hebben hun zin gekregen van Frank de Boer. Hij heeft blijkbaar een beetje geluisterd. Dan moet je ook de consequenties aanvaarden. Als we... Hè,
als we de eerste ronde roemloos eruit liggen...
Dan zijn we medeschuldig door de bijna hysterische roep om Wout Weghorst.
Nu trekt Frank zijn handen er een beetje vanaf. Ja. Dat gevoel van, hier heb je Wout. Ja. Jullie wilden hem. Ja.
Succes ermee. Ja,
succes ermee. Voor mij had het niet gehoeven, maar kijk maar.
Dus eigenlijk kunnen we nu Frank niet meer ontslaan als hij de eerste ronde niet overleeft. Maar dan moeten we het volk ontslaan eigenlijk. Dat is het.
Maar het is inderdaad zo. Het is Weghorst of Luc de Jong. In principe zit daar natuurlijk niet een enorm verschil tussen. Wel als je Malen daarop stelt.
Ja.
Maar ik hoor toch veel trainers ook over 3-4-3 beginnen. Hè? Dat dat een beter systeem zou zijn voor Nederland. Dan heb je de flanken goed bezet. En dan kan je natuurlijk met die 3 voorin kan je er ook 1 diep en 2 erachter. In plaats van helemaal aan de zijkant te laten spelen.
Maar dat zou interessant zijn. Want zo doet België het dus. Ja. Die stellen dan inderdaad Lukaku en dan 2 echt voetballers. Ja. En dan zou je misschien met Berghuis een keer daarachter wat kunnen doen.
Ja.
Alleen, ja, dat is ook weer zoiets. Dat is natuurlijk bijna niet... Het is niet geoefend dan. Dus...
Je kunt het eigenlijk bijna niet meer doen.
We hebben 3 systemen gezien tegen Schotland. Want het was eigenlijk was het 5-3-2, toen werd het 4-3-3. En de laatste minuten werd het 3-3-4 om überhaupt nog maar een doelpunt te forceren. Dus dat is de plan A, B en C eigenlijk.
Ja, de plan C is natuurlijk, dat gaan we terugzien als we in problemen komen.
Ja, dus dat, tegen Noord-Macedonië.
Nou ja, het zou natuurlijk kunnen dat het lang 0-0 blijft. Of je komt toevallig achter. En dan doe ik nog steeds net of ze er helemaal niks van kunnen. Maar ze hebben inderdaad natuurlijk gewoon bij Duitsland uitgewonnen.
Ja.
En over Duitsland gesproken, die hadden we allemaal weggestreept. Maar heel langzaam begint iedereen weer...
Een paar oude rotten weer teruggeroepen, hè?
Toernooiploeg Duitsland. En dat zat dan toch wel weer heel ver komen. En volgens mij versloegen ze Letland of Estland met 7-1. Dus,
maar jij hebt je verdiept in Oekraïne, hè?
Nou, verdiept een beetje.
Nou, jawel, want Sjoerd heeft Finland gekregen.
Ja.
Voor de volgende ronde.
Finland ben ik trouwens geweest toen ze zich kwalificeerden. Maar dat is nog echt... Dat was toevallig, want Van het Schip debuteerde toen bij
Griekenland.
Bij Griekenland, ja. En ze moesten toen alleen nog naar Liechtenstein of zo om een puntje op te halen. Dus dat was wel binnen. Maar dat was nog echt het land van dat na afloop gevraagd. Wil je niet toch toevallig nog even bij de bondscoach gaan zitten? En waar nu alles afgeschermd wordt, was ze toen. Kom er nog gezellig even bij zitten. Die wil vast nog wel wat vertellen. Voor journalist uit Nederland, wat leuk. Dus kom, schuif maar aan.
Maar je wijkt nu af van de vraag, hè?
Oekraïne. Ja, die doen dat niet. Wat wil je weten van Oekraïne?
Nou ja, alles.
Ja?
Kom maar even met die analyse.
Ja, Oekraïne is dat is een beetje gebouwd op 2 spelers. Malinovski van Atalanta en Zinchenko die bij City op linksback speelt, maar bij Oekraïne op het middenveld. En Shevchenko is natuurlijk de grote blikvanger. In alles. En die heeft zich, ik heb het een beetje moeten volgen ook natuurlijk, een beetje gepresenteerd als de man van het schouder ophalen. Hè. Vinden de Russen die shirts niet mooi van ons? Hij houdt zo helemaal zorgzaam.
Oh, niet mooi.
Dat had hij gezegd.
Dat is een politiek ladingtje wat eraan zat.
Ja, maar hij had gezegd.
Ze vond het wel mooi. Ja, maar
het ging dus niet om die, om die stippeltjes.
Oh, het ging om dat shirt gewoon niet mooi was.
Nee, het ging om die kreet die erop stond.
Oh.
Waarvan de Russen zeiden, dat is een nazi-kreet, die moet eraf.
Nee, ik dacht dat Poetin het shirt gewoon niet mooi vond. Maar dat ging,
gaat ze natuurlijk om die landkaart.
Ja, oh.
Maar die kunnen ze niet, dat is natuurlijk nog steeds van hun volgens mij. Krim. Dus daar kunnen ze niet van zeggen, die moet eraf. Maar Shevchenko heeft gezegd van, vinden ze het niet mooi? Nou ja, onze supporters vinden het mooi toch? Nou, dat is genoeg. Ze begonnen ook over de 3-1, want de boer heeft geloof ik bij Tuzani, Tikitaki Tuzani gezegd 3-1.
Oh ja?
Slip of the tongue. Schijnt al een tijdje geleden geweest te zijn.
In de taxi toen hij werd weggebracht door Tuzani. Oh,
ja. Ik weet niet precies waar, maar het was opgepikt. Neergelegd bij Shevchenko, want zo gaat dat. En die had gezegd, dat weet hij meer dan ik. Ik heb respect voor elke tegenstander. En zo heeft hij eigenlijk tot nu toe alles een beetje gedownplayed. Ik ben 1 keer bij een interland geweest, vlak voor het WK in 2018. Toen oefenden ze tegen Marokko. En dan zie je nog wel hoe groot hij is. Hè? Want na afloop, dat is wel alleen bij de Marokkaanse pers en de Marokkaanse neppers, zeg maar. Die ook in persruimtes verschijnen, maar geen perskaart hebben.
Oh, echt?
Alles stormde na afloop op Shevchenko af. En die arme perschef zei, geen selfies alsjeblieft, alleen vragen. Geen selfies. Maar niemand had vragen. Het ging alleen maar om een foto. Dus dat is natuurlijk wel echt een hele grote... Ik denk dat er onder de trainers geen groter is bij dit toernooi.
Zo?
Qua oude spelers.
Denk ik. Deschamps natuurlijk een grote speler.
Van de Boer.
Maar Shevchenko.
Van de Boer ook grote speler, toch?
Ja, maar ik denk toch wel als ze met een taxi door in Milaan of ergens in Engeland worden afgezet, dat iedereen toch wel het eerste aanslaat bij
Shevchenko.
Bij Shevchenko, ja. En zij spelen hele wisselende systemen. Dus vroeger dacht je, alles is gebaseerd op. Hè, want hij is nogal fan van Lobanovski, heeft hij zelf meegemaakt. Het computervoetbal, zeg maar. Maar hij kan alle kanten op.
Want, dat was het Kiev voetbal waarbij alle lijnen ongeveer vaststonden, alle looplijnen vaststonden. Als je dat maar 80.000 keer oefent, dan zit dat in het systeem.
Dat was eigenlijk Dynamo Kiev met een enkeling toegevoegd. Ja. En die trainde 365 dagen per jaar zaten die bij elkaar op het trainingscomplex. En op een gegeven moment wisten die natuurlijk blindelings wat Pietje deed als Klaasje een stap naar links deed.
Maar dat is nu ook, hè? Ze hebben 10 van Dynamo Kiev. Die zullen dan niet allemaal spelen.
Het zijn niet echt de basiskrachten, maar ze hebben er wel het een en ander mee.
Maar dat zou je... Ja.
En voorin hebben ze natuurlijk nog de spits van Agent. Speler van West Ham United. Toch wel een grote naam. En daar heeft die Konoplyanka eruit gelaten. Dus ja, ze hebben een keer met 7-1 van Frankrijk verloren. Maar dat is wel geloof ik het keerpunt geweest. Dat hebben wij natuurlijk ook een keer gehad bij Frankrijk. Sindsdien zijn ze wat realistischer gaan spelen. En zijn die resultaten hartstikke goed. Dus ik denk dat we het best wel lastig krijgen. Ik denk, we hebben het eerder gezegd, dat Oostenrijk voor ons qua voetbal het misschien het makkelijkste bestrijden is.
Oh, dat wordt een lekker voor een spelling voor morgenavond. Ik had een nootje zo klaarstaan in de bitterballen.
Ze gingen verliezen. Je speelt nog altijd thuis en er zitten 16.000 mensen. En de wortelman schijnt er ook...
Tieteman.
Allebei volgens mij.
Allebei? Ja, oké.
Sjoerd is altijd de eerste die hem opmerkt. Hè?
Ja, dat geloof ik, ja.
Ja.
Dat is belangrijk.
Maar in Enschede ook. Dan draait hij zich om en door het geluid kon je het niet verstaan. Maar in al zijn enthousiasme had hij daar toch... zat hij op vak P, waar ze normaal zitten, vak P.
Toch weer gespot.
Had hij hem eruit gepikt, hoor.
Ja. Maar goed, moeten we heel veel angst hebben voor Oekraïne?
Nou ja, zo'n eerste wedstrijd is altijd natuurlijk een beetje lastig. En het is niet een tegenstander waar je natuurlijk zomaar overheen loopt. Er zijn eigenlijk twee dingen. Niemand verwacht wat. Maar toch is Oekraïne in de volksmond natuurlijk een land, ja.
Het is maar Oekraïne.
We verwachten niks, maar we zullen toch wel van Oekraïne winnen. Dat is een beetje het idee. Dus het is wel een potentiële bananenschil. Dat denk ik zeker, ja.
Ik verwacht echt een typische openingswedstrijd.
Saai.
Ja, één moment kan ook beslissend zijn. Dus in het voordeel en in het nadeel
dan
van Nederland.
Dan moeten we maar hopen, Maarten, dat we of een goede counter hebben, of een goede vrije trap of hoekschop.
Nou ja, vooral dat laatste. Ik vond dat er nog niet al te veel variatie in de corners zat.
Nee.
Die oefenwedstrijden wat we gezien hebben. Maar...
Wel zonder de licht, wat natuurlijk wel een belangrijke man is bij corners.
Ja, maar je mag er toch vanuit gaan. Lies, dat zou ik ook niet meer riskeren, hoor. Als het maar een beetje twijfelgeval is, zal hij niet spelen, denk ik.
Nee. Maar goed, die hoekschoppen zijn nog niet heel gevaarlijk van Oranje tot op heden. De vrije trappen met Memphis wel rond de 16.
Ja, nee.
Dat kan je prima hebben.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een wapen.
Rond de 16 gaan liggen.
Nou ja, maar dat is toch iets. Daar kun je enigszins een beetje op spelen natuurlijk soms. Dat je hem, als je hem daar meekrijgt, dan is hij wel iemand die hem er ook in de 89e minuut gewoon inschiet.
Ja.
Ja, gewoon. Noem het maar.
Ja, gewoon, ja.
Nee, maar dat zijn wel wapens. Maar ja, het belangrijkste, gewoon weer niet 1-0 achterkomen een keer. Want dat is echt schering in inslag. En dat slaat nergens op.
Ja. Wij hebben trouwens vandaag wel een druk programma. Hebben jullie het ook? Hoe hebben jullie het ingedeeld de komende dagen? Want we hebben 3 uur wedstrijd, 7 uur wedstrijd, 9 uur wedstrijd. Het is vanmiddag Wales, Zwitserland om 3 uur in groep A. En dan gaan we daarna naar groep B. En daar hebben we dan een dubbel programma. Eerst om 6 uur Denemarken, Finland. En dan s'avonds België, Rusland om 9 uur.
Ja, en het grappige is nog dat we, ik geloof, spelen 36 wedstrijden om 8 ploegen kwijt te raken.
Ja.
Dat is ook zo mooi. Dus, ze zijn al niet al te spectaculair, maar het is ook bijna. Je moet echt je best doen om uitgeschakeld te worden op dit EK.
Ja.
In de eerste ronde.
Maar België, Rusland is wel eentje om voor te gaan zitten. Hè?
Het Denemarken.
Is eigenlijk Rusland, België natuurlijk, want ze spelen in Sint-Petersburg.
Ja. Denemarken, Finland. Denemarken, ook een van die outsiders die nog als hier en daar genoemd wordt.
Die Denen worden wel genoemd als echt een team. Hè? Niet, ook weer niet de beste spelers, maar wel een team. Maar ook wel interessant. Het is Hongarije-Portugal. Nou, ik hoop dat Portugal ver komt. Gewoon mooi, leuk.
Oh, hoop jij dat Portugal ver komt? Oh.
Maar ook in Boedapest. Dat is dus het enige stadion dat 100% uitverkocht is. Gewoon 100% capaciteit. Gewoon 67.000 mensen naar binnen. En dan in München met moeite geloof ik 12.000 of zo. Dus dat ga je ook nog krijgen. Hè?
Hongarije, Portugal is pas ergens dinsdag. Hè?
Ja,
dinsdag,
snap ik. Maar meer, je gaat een paar dagen van 3/4 lege tribunes zien. En dan ineens, boem, een uitverkocht stadion. Dat is ook wel wel apart, dit toernooi, denk ik.
Ik had eigenlijk nog wel de hoop dat in de afgelopen dagen dat die capaciteit in Amsterdam iets op zou worden gekrikt.
Ja.
Want het zat op 16.000. Ik denk, nou, het gaat goed met 20. Die cijfers. Dat gaat wel richting de 20, richting de helft. Maar het blijft nog een beetje stil vanuit het Gijs de Jong front.
Had jij die hoop ook, Maarten? Dat hem veel meer toeschouwers zouden zien.
Is het wel weer moeilijker parkeren? Ja. Krijg je weer vorige week bij die Grotsvest ook. Ja, je mag het niet zeggen, maar dan stonden we weer in de file.
Jij hebt liever wedstrijden zonder publiek, hè?
Nou ja, dat krijg je dat weer. Dat is een beetje overdreven. Het
is een goede kop, maar over de podcast.
Ja. Maar dat dan eindeloos in de file staan, omdat die mensen... Want rond het stadion, die hadden ook niet geen idee, hè? Die hadden zoiets van, ik zei, is dit nou de snelste route? Ja, nee, slaat maar achteraan. We weten het ook niet. Ja.
Ik vind het heerlijk, joh, in de file voor een wedstrijd.
Ja, toch?
Ja, dat hoort erbij.
Maar dat komt omdat jij in de file voor de wedstrijd gaat zoeken, waar is de titelman, waar is de wortelman, waar is de generaal?
Maar dat is toch ook een beetje de charme van samen naar het stadion gaan.
Ja.
Je moet alleen wel op tijd komen. Kijk, als Maarten Wijvels te laat vertrekt het Gouda, is het natuurlijk een lastig verhaal. Maar als je op tijd bent, is het helemaal geen probleem.
Ik moet zeggen dat ik de Portugal-ervaring in dat stadion in de Algarve ook wel mooi vond. Dat je gewoon een soort drive-thru had, waar je dan je persaccreditatie moest ophalen. Zoals zo'n tentje. Nou. Accreditatie ophalen, parkeren. En het was
perfect,
een soort
toch?
Dat je naar de McDonald's ging.
Hè? Helemaal perfect. Goed. Maar luister, we, die mensen die... Gisteravond was er... eerder deze week was er bij Op 1... was er een supporter die was al meer dan 300 wedstrijden overal ter wereld bezocht. En die man gun ik natuurlijk wel dat hij weer naar het Nederlands elftal kan. Maar laten we wel.
Toch wel.
Moeten wij voor deze podcast... Hebben jullie een huisdier of niet?
Ja, twee katten.
Twee katten. Heb jij huisdieren? Je hebt konijnen, toch?
Ja.
Twee. En jij, Maarten? Ik heb een hond. Moeten wij nog een huisdier hebben dat de uitslag voorspelt? Want ik zag nu dat ze bij Op 1 hadden ze deze week een Apache. Apache. Dat is een helikopter. Ja,
helikopter.
Maar die hadden zo'n Apache om het te voorspellen. En je bent natuurlijk zometeen krijg je weer een slang. En je krijgt weer een hagedis. En je krijgt weer een...
Nee, die moeten wij anders voorbij laten.
Moeten wij als RD-equipe dat niet hebben?
Ja, maar dat een beetje... Ja, er was ook iemand, als ik er even op mag inhaken, die zei op Twitter van, wat hebben wij een ranzige EK-reclames. Alsof iedereen maar op de camping zit.
Dat vond de KNVB ook, hè?
Met je morsige outfit.
Van links naar rechts. Ja, dat is het lied van de Leeuwinnen, hè? Dat is niet een liedje van...
Het heeft toch geen niveau, zeg.
Dat is geen liedje van de artiest, dat is een liedje van de Leeuwinnen. Nou, dus dan moeten we gelijk...
Hebben we daar nog tijd voor?
Ja, hoor.
Wel een hele aparte zaak, natuurlijk. Deze heeft het lied geschreven. Ja. De Leeuwinnen gaan het een paar keer zingen tijdens het WK. En nu eist de KNVB dat op. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Hij heeft dat zelf geschreven, met snollebollekes.
Ja, bovendien het jaar daarvoor stonden ze dat bij NAC iedere keer te zingen.
En bij PSV geloof ik ook. Ja, en bij PSV ook geloof ik. Die had het ook al geroepen. Ja.
Maar het ging erom, Albert Heijn heeft wat minder succes geloof ik met de reclamecampagne dan de Jumbo, hè?
Ja, de Jumbo-reclame valt dan
meer op. De Jumbo betaalt daar niet voor.
Nee, dus je mag dan zeg maar het oranje wordt dan geclaimd. En de Lidl had ook al een brief gekregen, want die hebben natuurlijk die afzichtelijke pakken. Daar snap ik overigens wel voor dat je daar een brief voor stuurt. Dat je denkt, nou weet je, dat is zo lelijk.
Ja.
Daar doen we in ieder geval klacht voor.
Maar de Albert Heijn geeft tatoeages, hè?
Ja.
Ja. Vindt toch niemand leuk? Of zie ik dat nou verkeerd?
Ja, mijn kinderen vinden het wel leuk.
Ja, ik hoor ook dat
de
kinderen...
De jongste.
Die gaat getatoeëerd, die gaat als Memphis naar school.
Het zijn gewoon een soort plakplaatjes. Hè?
Ik snap wel dat ze de naald er niet in zetten bij de Albert Heijn. Ik had er nog niet zoveel over gehoord. Wat wel belangrijk is trouwens, jongens.
Oh.
Verstopte afstandsbediening vanaf nu. Hè? 3 wedstrijden op een dag, Maarten. Veel vrouwen thuis bij jou. Die afstandsbediening.
Je kan toch op de iPad kijken?
Nee.
Zij? Dat gaan zij doen.
Maar jij wil binnen voor de buis? Ik dacht, kijk
op een groot scherm.
Ik zat eigenlijk te denken, zeg maar, gewoon met de iPad in de tuin met 25 graden en dan gewoon 's middags gewoon in het tuintje.
Dan heb je geen goed.
Ik
weet niet wat voor iPad jij hebt.
Valt de zon erop. Ik
ga al die boutwedstrijden lekker op mijn home trainertje kijken.
Jij gaat fietsen natuurlijk, hè?
Ja, jij hebt een nieuw systeem, hè?
Dat is heerlijk, man. Dan ben je nog een beetje nuttig bezig in plaats van dat je alleen op de bank zit.
Maar over 3 weken zien we jou, zeg maar, dan ben je slim fit ongeveer als je bij al die wedstrijden op de fiets gaat zitten.
Ik heb me ook gevestigd op het EK en daarna knallen we door.
De Tour. Ja,
voor de boer, ja. We zijn nu wel echt in de bijzaken beland. Ik weet niet, de mensen die zitten te luisteren voor het 5-3-2-systeem zijn inmiddels afgehaakt.
Ja, maar mensen willen misschien ook wel even de bijzaken, hoor. Ik wil nog even één ding van jullie weten, want jullie moeten allemaal naar het stadion. Dus elke wedstrijd testen, toch? Ook weer steeds. Hoe is het in het stadion geregeld zometeen met afstand? Er is minder media, er zijn minder accreditaties toegestaan.
Ja, maar wij vallen elkaar juichend om de hals.
Ja, jullie zijn allemaal, wij zitten in de bubbel. Wij zitten in de AD-bubbel.
Is het gewoon 1,5 meter ertussen, zoals het hele seizoen al, toch?
Ja, dus bij de arena heb je natuurlijk vaak dat er 2 persplekken naast elkaar zitten op die perstribune, geloof ik. Maar dat is dan 1 is dat al geworden, of niet?
Als je helemaal naar het hoekje schuift, dan...
Dan kan je precies 1,5 meter afstand
houden. Ja, zo is het hele seizoen al. En nu ook in Enschede was het ook zo. En ook in de Algarve zelfs.
Ja.
beetje afstand houden.
Ja. Goed. Nou goed, morgenochtend is er een nieuwe AD Voetbalpodcast. Later vandaag nog op ad.nl de Dag van Oranje. De laatste training van het Nederlands elftal op weg naar dat duel met Oekraïne. Wij zijn er wat betreft de podcast weer morgenochtend.